Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst staan we stil bij het derde gesprek van Focus. Jezus spreekt ons aan. In deze dienst gaat voor dominee van Meijeren uit Ede. We groeten de mensen die met ons verbonden zijn via kerktelefoon of internet. Ook een woord van welkom aan de gasten die deze dienst bijwonen. Na afloop van de dienst is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade en met elkaar in gesprek te gaan hier in de Joriskerk. In de avonddienst, die begint om 6:00, hoopt dominee van der Brink uit Woerden voor te gaan. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot met 4 van de basisschool. Morgenavond, 18 februari, is er een toerustingsbijeenkomst voor kringleiders. De eerste ervaringen met Focus zijn opgedaan. Het is mooi om deze ervaringen met elkaar te delen, om zo van elkaar te leren. Ook onze trajectbegeleider, dominee van Meijer, is aanwezig en geeft handreikingen rondom het gebruik van het materiaal en het leiden van de gesprekken op de kringen. Kringleiders zijn van harte welkom om 8:00 in Fileletus. Op 10 februari is geboren Louise Bente. Louise is de dochter van Ruud en Rianne Boswijk en het zusje van Ilse, Aaron en Xanne. We feliciteren hen met de geboorte van Louise en wensen hen Gods rijke zegen toe. We zingen nu Psalm 66 vers 7 uit Weerklank, de schoolpsalm van de kinderen van de horizon en de regenboog. De naam des Heren zij geprezen, Hij die getrouw is en nabij. Heeft mijn gebed niet afgewezen, de Heer is goed geweest voor mij. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We zingen Gods lof met Psalm 95. Kom, laat ons samen Israëls Heer met zang ontmoeten. We zingen het eerste en het tweede vers en na de lezing van het gebod, vers 4, Psalm 95. Wij horen vanmorgen het apostolisch vermaan, zoals dat staat in Romeinen 13. Daar schrijft de apostel: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd al is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag nabijgekomen. Laten wij dus afleggen de werken van de duisternis en aandoen de wapens van het licht. Amen. Laten wij bidden. Goede God, wij danken u voor het vrolijke licht van deze mooie zondagmorgen. Het heeft iets feestelijks om op zo'n dag naar de kerk te gaan. De zon schijnt door de ramen heen en wij verlangen naar het voorjaar. Wij danken u dat wij hier in het licht mogen komen. Het licht dat Jezus Christus is. En wij bidden, nadat wij net hebben gehoord, dat wij ook mogen wandelen in dat licht. Heere God, we hebben moeite om wakker te worden. Zo is dat soms morgens vroeg. Maar we hebben ook moeite om wakker te worden, om op te staan en Christus te volgen in het licht. En daarom bidden wij dat u op deze dag uw lichtend woord in ons midden wilt openen. Dat u ons roept uit het donker van het leven dat wij voor onszelf leiden, zonder oog voor u en zonder hart voor onze naaste. Maar dat het gebod dat wij lazen ons mag trekken en roepen om mee te komen door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, wilt u ons vanmorgen uw stem laten vernemen, die krachtig is, ons leven openstelt en ons vernieuwt. En zegent u ons als gemeente, als wij dat mogen ontvangen. Wij bidden ook samen voor de gemeente thuis. En wij bidden voor uw kerk, waar ter wereld ook. Spreek, Heere. Uw gemeente hoort. Amen. Wij openen de schrift vanmorgen in Lucas 4, vers 14 tot 30. Lucas 4 vanaf vers 14, en dat is het gedeelte, u hoorde het al bij de afkondiging, wat in het derde focusgesprek centraal staat. En wij lezen dat, Lucas 4. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea, en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En ik kwam in Nazareth, waar hij was opgevoed, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek had opengedaan, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God. Wij gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied nummer 278. En u krijgt nu gelegenheid uw gaven uit te reiken. Ik zit even te kijken naar de afkondigingen. De eerste collecte is voor de plaatselijke stille armoede bestemd. Voor de diaconie, die met regelmaat in contact treedt met mensen die van een minimum moeten rondkomen en daardoor financiële problemen kunnen krijgen, zomaar ineens. Graag uw hulp gevraagd. De tweede kerkrentmeesterlijke collecte is bestemd voor de kosten van de eredienst en het wijkpastoraat. De busjes bij de uitgang zijn voor de GZB en dan met name voor het werk van de familie Wolters, Leendert en Nelleke in Praag. De kinderen van de Bijbelklas, groep 1 tot en met 4, gaan ook nadenken over het thema wat in de verkondiging centraal staat. Jezus spreekt ons aan. Wij gaan zingen, lied 278. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Na de preek zingen wij: uw stem, Heer, hebben wij gehoord. Dat is lied 287. Kernwoord uit de lezing van deze morgen is het woord dat Jezus spreekt in de synagoge in Nazareth. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Bent u christen? Die vraag wordt me niet elke dag zo direct gesteld. Het overkwam me op een zaterdagmiddag, toen ik voor ons huis stond en een oudere mevrouw langsliep met haar rollator, die ik al vaker had gezien. Want dan stond ze even stil, keek naar het raam van mijn studeerkamer waar een gietijzeren kruis staat, sloeg ook zelf een kruisje en liep weer verder. Op die zaterdag zag ze me staan en zei heel direct: bent u christen? En ze wees nog even naar dat kruis. En begon vervolgens direct te vertellen in wat bouwvallig Nederlands dat ze met haar zieke man uit Noord-Irak was gevlucht. Dat christenen het daar erg moeilijk hebben. En dat ze blij was met de woonplek die ze nu samen met haar man in Ede had gevonden. En zonder aarzelen zei ze: wilt u met mij bidden? Daarmee haalde ze me wel uit mijn comfortzone, als ik eerlijk ben. Maar waarom zou je niet kunnen bidden bij de heg, aan de straat, met vuile handen, van het werk in de tuin? En dat deden we dus. Ze bedankte me hartelijk en liep verder met haar boodschappen op de rollator gestapeld. Bent u christen? Wat zouden we antwoorden als we dat zo direct gevraagd kregen? Ik hoor bij de Joriskerkgemeente, u weet wel, daar in het hart van de stad. Of ik ben gedoopt en christelijk opgevoed. Ik houd me aan christelijke normen en waarden. Ik ben dominee en ik zet me in voor God en voor zijn koninkrijk. Maar dat was niet de vraag. Bent u christen? Wie is Jezus Christus voor mij? Met die vraag verraste ze me. En ik zal het niet licht vergeten. En over verrassen gesproken, ik denk dat de inwoners van Nazareth dat hebben ervaren toen Jezus de synagoge bezocht en de boekrol van de profeet Jesaja las en hen één woord sprak. Het waren geladen woorden, messiaanse woorden die hij opsloeg. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om te verkondigen het evangelie aan gebrokenen van hart. De geest van de Heere is op mij. Om direct daarna te zeggen: vandaag is dit woord vervuld. Die stem zijn ze niet vergeten. Dat blijkt wel uit hun reactie. Direct. Maar laten we beginnen bij het begin. Na de doop in de Jordaan en de verzoeking in de woestijn keert Jezus in de kracht van de geest terug naar Galilea, zijn eigen provincie. En het nieuws heeft zich al verspreid in het hele gebied. Hij geeft er onderwijs. Hij wordt geprezen, lees ik zelfs. Die uitdrukking wordt in de Bijbel trouwens alleen gebruikt voor God. God wordt geprezen. Zou men, vraag ik maar even tussen de regels door, zou men in Jezus al direct iets van God hebben geproefd, gezien, gehoord, gemerkt. Ook in Nazareth, waar hij is opgegroeid en waar men hem herkent als de zoon van Jozef, de timmerman. U weet wel, daar om de hoek. Ook dat is Jezus. Mensen herkennen in hem iets van het heilige van God. Hij is anders. Hij komt van de andere kant. En hij is een van ons en heel dichtbij. Zoon van Jozef, die timmerman. Dat is de spanning die je in heel dit evangelie blijft proeven. De vraag die om Jezus heen hangt, wie is hij toch? Zo gewoon en toch ook zo bijzonder. Volgens zijn gewoonte gaat Jezus op Sabbat naar de synagoge. Goede gewoonten zijn er om vol te houden, zeg ik er maar even bij. En daar is hij op Sabbat de lector, de voorlezer. En dat laatste is iets wat aan alle mannen die hun bar mitzwa hebben gedaan, kon worden gevraagd. Wil jij vandaag de schriften lezen? En dan schildert Lucas hoe Jezus voor de eerste keer in het openbaar zijn maiden speech van zich laat horen in zijn eigen stad, Nazareth. Hij staat op om te lezen de boekrol van Jesaja. Wordt die hem aangereikt omdat hij erom heeft gevraagd? Of omdat deze lezing op het rooster staat? Hoe het ook zij, de dingen komen hier wel samen. Aan het begin van zijn optreden opent Jezus de schriften. Aan het einde van het evangelie, na Pasen, gebeurt dat opnieuw bij de Emmausgangers, als hij verklaart wat in de schriften staat over hem. Hier opent hij de schrift om licht te werpen op wie hij is. Daar doet hij dat weer. Het woord staat aan het begin en aan het eind. De boekrol wordt aangedragen en voor Jezus uitgerold in kolommen, de ene kolom naar de andere. De heilige teksten worden aangewezen, zoals dat soms gebeurt met een stokje en met een handje er nog aan, een jatje. Misschien bent u wel eens in de Amersfoortse synagoge geweest. Zeker doen, indrukwekkend, daar zie je het nog steeds. En daar vindt Jezus de plek. De geest des Heren is op mij, want hij heeft mij gezalfd om een goede tijding aan te kondigen aan de armen en te genezen die gebroken zijn van hart, om vrijlating te verkondigen, blinden nieuw gezicht te geven, het jaar van het welbehagen te prediken van God, het genadejaar, het nieuwe begin, het jubeljaar, zoals Leviticus het zegt, waar de schuld wordt afgelost en de slavernij beëindigd wordt. Dat jaar. Het profetenboek wordt weer opgerold en teruggegeven aan de dienaar van de synagoge, die het weer in de schatkamer neerzet. En Jezus gaat zitten om een woord te spreken, zoals het eeuwenlang gewoon is geweest. De prediker zit en de gemeente staat. Wat zal deze rabbi zeggen? Alle ogen op hem gevestigd. Het wordt stil in de kerk. Vandaag hebben jullie deze schriftlezing in vervulling horen gaan. Amen. Misschien geeft Lucas met die ene zin een samenvatting van de preek van Jezus. Misschien is het ook alleen die zin geweest. Zoals ik dat las van een voorganger die op paasmorgen de schriften opende. En als preek enkel zei, de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Sommigen stoorden dat. Anderen vergaten het nooit meer. Voor sommigen was dit moment in Nazareth onvergetelijk. Anderen stoorden zich. Verbazing, verwondering. Wat een geweldige verrassing dat de zoon van de timmerman zo voor de dag komt in zijn eigen stad, waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Die oude woorden van Jesaja gaan zo overduidelijk over de Messias op wie Israël eeuwen heeft gewacht. Geen misverstand daarover. Dit zijn diepe teksten over de gezalfde des Heren, die het jaar van Gods genade komt brengen, het recht herstelt, de vrede brengt voor armen, blinden, heden vervuld. Dat betekent, deze profetie gaat over mij. Dit staat van mij geschreven. En je voelt dat daar een appel in zit. Als dit waar is, dit het ware woord van God, hoe kijk je dan naar mij? Wie ben ik dan voor jou? Hier ben ik, de gezondene van de Vader. Dat roept iets op. Verwondering, verrassing, maar ook wel iets van irritatie. Als er staat mensen verwonderen zich, kan dat ook betekenen ze zijn ontzet, de mensen. Ze zijn ontdaan. Het is ook iets onaangenaams. Jezus, je weet wel, die van Jozef, de gezondene van de Vader, de gezalfde van God. Het zal je maar gebeuren dat een jongen bij jou in de straat of een vriendje bij jou op school dit is toch die zoon van Jozef de timmerman. Dit is toch die jongen bij ons uit de buurt die bij mij in de klas zat en met ons op straat gevoetbald heeft. Wat verbeeldt hij zich? Laat hem normaal doen. Ik kan me dat voorstellen. De verrassing slaat ook om in ergernis. Dat merken we zo direct. Ergernis over dit woord uit deze mond. Wie herkent hem als de Christus? En die ergernis heeft ook nog met iets anders te maken. Als je Jesaja 61 naast dit Bijbelgedeelte leest dat Jezus citeert, als je dat nou vergelijkt, hoe staat het in Jesaja en hoe leest Jezus het, dan merk je dat Jezus halverwege een zin stopt. De laatste zin van Jesaja gaat verder. Ik ben gezonden om uit te roepen het jaar van het welbehagen, comma, en een dag van wraak van onze God. Jesaja bedoelt dat God wraak zal nemen op de volkeren die Israël storten in het verderf. Dat God op zal komen voor zijn eigen volk, te midden van de volken. Dat God het onrecht niet ongestraft zal laten. Maar dat hoor ik Jezus niet lezen. Waar Jesaja een komma zet en nog iets toevoegt, zet Jezus een punt. Hij laat dat laatste weg. Hij sluit de boekrol. Ja, maar kan dat zomaar? Kom je dan niet uit bij een eenzijdig woord? Is dit niet een goedkoop evangelie dan? Zijn er niet altijd licht en donker? En is de ene zijde niet naast de andere zijde te lezen? Wordt het daarmee niet oppervlakkig? Kan Jezus de wraak van God en het oordeel zomaar weglaten? Wat houd je dan over? Nee, zo is het niet. Die wraak van God laat Jezus niet weg, maar neemt hij op zich. Om die weg te nemen en af te wenden van de mooie, maar ook bedorven wereld waarheen God hem zond. Je zou kunnen zeggen, die dag van wraak komt. Die komt. In Jeruzalem, op Golgotha. Die dag van Gods toorn neemt hij voor zijn eigen rekening. En daarom zet hij hier in Galilea radicaal in bij de genade voor alle mensen. Ja, maar dan blijf ik nog met de vraag zitten, want kun je daar dan vervolgens zo ontzet van raken, zo hevig ontstemd, dat zo meteen de menigte in woede uitbarst en hem de synagoge uitjaagt? Dat zou je toch niet verwachten? En de stad uit, de hoogte op, ze willen hem zelfs van het leven beroven. Wat is dat toch, dat dat zo ineens omslaat? Deze zoon uit hun midden wordt een verstoten vreemdeling, zoals Jezus het ook zelf zegt. Een profeet wordt in zijn eigen vaderstad niet geëerd. Nou ja, dat is het ene, maar hem de dood in willen jagen, dat is nog iets anders. Dat brengt me bij dit. Kijk, die scherpe scheidslijn tussen het genadejaar van God en de wraak die God neemt. Dat is de scheidslijn die loopt tussen Israël en de volken. Zo dacht men. De beloften van God zijn voor het volk dat God zich uitkoos. En het oordeel gaat daar buiten om, over de heidenen heen. Daar ligt ergens de grens tussen binnen en buiten, tussen zegen en vloek, tussen voor en tegen. Des Heeren tempel zijn wij. En die anderen zijn het niet. Maar is dat wel zo? Weet u, zegt Jezus, en daarmee gooit hij olie op het vuur. In de tijd van Elia was er grote hongersnood. U kent de geschiedenis. Drie jaar en 6 maanden. Maar wat deed God? Elia werd niet naar iemand gestuurd in Israël om hem onderdak te bieden. Maar hij werd gezonden naar 1 weduwe bij Zarfat, bij Sidon. Buiten de grens. En nog een voorbeeld, denk aan Elisa. Er waren veel melaatsen in Israël in die dagen. Maar de ene die genezing vond, dat was die Syriër, Naaman. Gods zorg en genade strekken zich niet eens over Israël uit, maar ze gaan daar buiten om. Niet ingeperkt dus. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Maar dat is ongehoord. Dat is ongehoord. Dit woord van Jezus raakt hen onaangenaam. En het strijkt tegen alle haren in. Het roept grote boosheid op. Volkswoede. Volkswoede. En als dat gebeurt, berg je. De ruiten sneuvelen. De politie wordt bekogeld. Mensenlevens stellen niet. Je ziet het voor je. De mensen springen op. Drijven Jezus, deze zoon, uit hun eigen midden. De stad uit. Naar de afgrond met hem. Hoe kan dat nou? Zoveel ongenoegen, zoveel boosheid. Het is toch mooi dat de genade van God zich niet beperkt. Tot welke grens dan ook. Het is toch bijzonder dat Elia en Elisa ook naar buitenstaanders werden gestuurd. Hoe kan dat nou? Ja, misschien komt daarmee wel een soort grondpatroon aan het licht, wat onbewust ergens in ons zit. Kijk, als Zacchaeus de tollenaar uit zijn boom wordt geroepen, worden mensen ook boos. Jezus, het is mooi dat je in ons midden bent, maar je gaat toch zeker niet naar die ene toe. En als een moordenaar aan het kruis het paradijs mag binnengaan, na zo'n leven, dan schuurt dat ergens. Als God met zijn evangelie wegen bewandelt die wij niet verwachten, die wij niet hadden voorzien en die ook niet zo vertrouwd zijn voor ons, dan roept dat vraagtekens op. Vervreemding misschien. In ons denken is het vaak tamelijk zwart-wit. Kijk, wij zitten hier natuurlijk aan de binnenkant van deze kerk, aan de goede kant. En de mensen die ik hier vanmorgen in alle vroegte al door de winkelstraat zag lopen en die allerlei kanten op gingen, maar dacht ik ook weer niet naar de kerk, die zitten natuurlijk ook aan de verkeerde kant. Zwart-wit. Maar is dat wel zo? En loopt dat niet heel anders in het leven? Als God nu eens wegen bewandelt die ik nooit had voorzien, buiten mijn eigen kaders en buiten mijn eigen grenzen om, hoe reageer ik dan? Ja, natuurlijk niet als het over een verhaal uit Afrika gaat, want dat is altijd heel bijzonder. Maar als het nu eens wat atypische mensen zijn uit onze omgeving, die worden geraakt door het evangelie, onaangepaste mensen. Niet ons soort, zal ik dan maar zeggen. En ze voegen zich in de kring. Hoe reageer ik dan? In de Bethelkerk in Ede kwam enige tijd een Roma mevrouw. En eerlijk gezegd, haar familie had niet zo'n goede naam. Een gemeentelid woonde ook vlak bij haar in de buurt en die wist hoe het er bij haar thuis uitzag. Nou, dan wordt het wel concreet hoe je met zo iemand omgaat en verwelkomt of met argwaan bekijkt. Dan wordt het ook lastig. Welke grenzen trek ik en welke grenzen trekt God? Wij zetten de woorden van de schrift en de woorden van Jezus soms in een glazen kastje. Wij belijden dat ze waar zijn. We bekijken ze van alle kanten. We lezen net 3 commentaren bij, zodat we het ook goed begrijpen. Maar intussen staan ze wel achter glas. En we laten ons niet verrassen. Hebt u dat wel eens ervaren, dat een woord van God je leven ondersteboven keerde? Misschien wel onaangenaam. Van je stuk. Dat een woord van Jezus insloeg. En je leven veranderde. Laten wij ons nog verrassen door een woord, een stem, een lied. Je had het nog nooit zo gezongen, nog nooit zo gelezen, nog nooit zo gehoord. Het was het woord van de levende. En het raakte je. Eén woord sloeg ik nog over, dat is het woordje heden. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat maakt het urgent, actueel. Lucas schrijft dat woordje in zijn evangelie 11 keer op. Heden is u geboren de zaligmaker, aan het begin. En aan het eind, heden zult u met me in het paradijs zijn, heden. Ook hier, heden. En daarmee zegt de evangelist, dit woord is niet van gisteren. En niet alleen voor morgen. Maar het is het evangelie van vandaag. Het is een woord voor mij. Het is niet tijdloos, al is het dan van alle tijden. Gemeente, dit is het woord van de Heere voor u. Hier vindt plaats in Christus waarover de profeten al spraken. Hij doet wat is gezegd. Hij is wat is gezegd. En door het geloof in hem zijn wij tijdgenoten. Hebben wij vrede met God. En mogen wij leven met Christus. Christus is het midden van de tijd. Broeders en zusters, de scheiding valt niet bij de grens tussen Israël en de volken. En de scheiding valt ook niet bij de muren van de kerk en de kaartenbak van de gemeente. De scheiding valt bij Christus en bij zijn stem. Heden, zo gij zijn stem hoort. En daarom was die vraag zo raak van die mevrouw bij de heg. Bent u christen? Laten wij er alert op zijn, gemeente, of die stem klinkt en waar die klinkt. Ongedacht, zomaar ineens. Want voordat je het weet, is die stem voor jou. Wim ter Horst, een befaamd pedagoog, was nog een jong onderwijzer in Nijverdal in 1953. Hij had een paar weken verlof om als militair op herhaling te gaan. En toen hij gelegerd was in West-Brabant, overviel de stormvloed het nabije Zeeland. En hij werd daar met vele anderen direct ingezet en zag de dood in de ogen. Toen hij 2 weken later voor het eerst weer tussen de kinderen van zijn schoolklas stond, voelde hij zich lam geslagen, helemaal van zijn stuk. Alle kinderen keken naar hem, want ze wisten, onze meester is daar bij die watersnood geweest. Wat zou hij hebben gezien? Wat heeft hij te vertellen? Er moest natuurlijk 's morgens een psalm worden gezongen of een lied, want het was een christelijke school. Maar welk lied? Er was in hem iets geknapt. Het eerste wat hij zei was, zingen doen wij vandaag maar niet. Ik zou niet weten wat. Het werd stil en toen stak een meisje haar vinger op en zei, meester, we zouden natuurlijk kunnen zingen, als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet. Het was, schrijft hij 50 jaar later, alsof ik Gods eigen stem hoorde, die mij tegenkwam. Ik was diep ontroerd. Dit was de stem van de levende Heer. Om mijn tranen te verbergen liep ik naar het raam, keek naar buiten, maar zag helemaal niets. En achter mijn rug begonnen ze dat lied. te zingen. Amen. Wij hoorden net in de preek dat een stem, de stem van een kind, stem van een jongere, stem van God kan zijn. Aandacht voor onze jongeren en voor onze kinderen. Daar wil Teus Verhoef nu iets over zeggen.
Ja, dank u wel. Dank u wel dat ik hier gemeentebreed de ruimte krijg om iets te zeggen over Joris en de jeugd. Want ik denk dat dat een mooie combinatie is, omdat we in deze Joriskerk rijk gezegend zijn met heel veel jeugd. En het worden dus ook steeds meer. En ik denk dat het ook wel heel goed is dat we het gemeentebreed ook mogen dragen wat er gebeurt. Ook als jeugdwerk in onze gemeente. En zeker ook in het kader van focus is het heel belangrijk dat de jeugd daarin ook in meegenomen wordt. En dat gebeurt natuurlijk ook. Omdat we weten dat focus heeft twee richtingen. Focus is in eerste instantie het opbouwen van het geloof. En het leren wie God is. En dat gebeurt ook binnen deze kerk. Maar daarnaast, en dan kijk ik naar jullie jongelui, is het toch vooral deel 2 van focus als dan het maandag wordt. En dan is de vraag van hoe sta je dan als christen, als gelovige, hoe sta je dan in het volle leven? En ik denk dat daarom focus ook zeker iets is waar de jeugd volop mee te maken heeft. Misschien wel meer dan wij als ouderen. Donderdagavond zijn we bij elkaar geweest met een groepje. Dat was een avond in het kader van geloofsopbouw van de jeugd. En daarin waren aanwezig de leiding van de catechese en de leiding van de clubs. En ouders van de jeugd, laten we zeggen van 12 tot 20 jaar. En u weet waarschijnlijk wel hoe dat gaat. Als je wat ouderen bij elkaar zit, dan allicht is er eentje die zegt van ja, maar vroeger, toen ik jong was, en ik doe het zelf ook graag hoor, vroeger toen ik jong was, toen was dit en toen was dat en toen deden we dit en dat, en dan neig je ertoe om het dan veel beter te laten zijn. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet, want we hebben het gewoon ook die ruimte gegeven die avond. We hebben de eerste 10 minuten gewoon lekker gezegd, ga nu eens nadenken hoe het vroeger allemaal was. En ga nou eens zeggen van wat er nou zo goed aan was. Maar ook dat je zegt, dat zou eigenlijk best heel anders kunnen. En toen kwamen we eigenlijk op het verrassende punt, hoe dankbaar dat we zijn, hoe catechese loopt op dit moment in onze gemeente. En ook een stukje respect en ook, ook een stukje dankbaarheid naar de jeugd toe. Ook de oudere jeugd, dat ze zo trouw zijn op catechisatie. Dat heel veel van de jongelui, die komen daar elke week weer. Slaan niks over, komen er elke week weer, zijn trouw daarin. Zijn ook open, stellen ook vragen en geven ook aan dat ze daarin, dat ze op die catechisatielessen ook wat willen leren. En daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. En een puntje wat ook genoemd werd, dat er zoveel respect is voor de Bijbel. Dat er gezegd werd door een catecheet van, kijk, als wij dingen met hun bespreken, dan is dat natuurlijk mooi, maar als we dan een Bijbelgedeelte erbij halen en de Bijbel gaat open, dan voel je bij de jongelui van, hé, dit is van een andere orde. Hier willen wij naar luisteren, want dat is Gods stem. En ik denk dat we het daar ook allemaal over eens zijn, hoe geweldig belangrijk dat er is in het verdere verloop van je leven. Dat je de Bijbel hebt en dat je daarin Gods stem ervaart. Want dat ga je nog heel veel keren, ga je dat tegenkomen, dat je dat nodig hebt. Daarnaast werd ook gezegd dat, wat we ook zeiden op catechisatie is heel belangrijk, omdat er de jongelui in zoveel leefwerelden zitten. Daar kun je ook wel iets bij voorstellen. De jongelui die komen natuurlijk uit een gezin, en daar hebben ze zo'n eigen plaatsje, en misschien een grotere familie, en dan gaan ze door de week naar school, dat is weer een heel andere groep. Maar dan hebben ze ook nog de voetbal of de sport, laten we het wat breder trekken. Dan moeten ze natuurlijk vooral weer even de stoere jongen uithangen. Of stoere meisje tegenwoordig, dat is ook wel op het voetbal zo. En daarnaast hebben ze nog een bijbaantje. En dan hebben ze zaterdag misschien nog een vriendengroep waar ze mee optrekken. En telkens moeten ze schakelen. En dan heb je ook nog de kerk en het kerkenwerk. En elke groep heeft afzonderlijk een app. En het komt allemaal bij elkaar op die telefoon. 7, 8 apps die allemaal die verschillende leefwerelden, en die worden niet met elkaar verbonden. Want ik kan me voorstellen, als jij op de voetbal de stoere jongen uit wil hangen, dan is dat moeilijk. Ik heb het ook wel eens gevraagd, dan weten ze dan dat jij christen bent of dat je gelooft in God. En dan zei hij, ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. En zo kan iedereen denken, zeker wat jongelui betreft, maar misschien ook wij als ouderen, kunnen daar op die manier over nadenken. En toen kwamen we erop uit dat daarom ook de clubs zo belangrijk zijn. Want clubs, dat is natuurlijk een iets wat meer het chill werk, laat maar zeggen. En daar zie je dat de jongelui vriendschappen ontwikkelen. Waarin ze met elkaar ook in de wereld kunnen staan. En met elkaar ook sterk kunnen staan, elkaar leiding kunnen geven, elkaar meenemen. En wat dat betreft voer ik maar even een pleidooi voor ichters, want ik denk dat die best een bemoediging nodig heeft. Als de jongelui helemaal een jaar of 15, 16 worden, dan is dat moeilijk om dat vast te houden. Dus ik hoop dat we als gemeente, als ouders en ook als jongelui, ichters toch even een extra stukje aandacht geven. Bij de start van die avond, donderdag, hebben we Psalm 78 gelezen. En misschien weten we dat wel, Psalm 78, dat gaat over de generaties. Dat gaat over dat God werkt door de generaties heen. En dat de ouders aan de kinderen doorgeven dat hij zo werkt. En we hebben dat ook wat breder getrokken. We hebben gezegd dat gaat niet alleen over ouders en kinderen. Maar ook als we nu naar de gemeente kijken. Als gezin van God. Ook over de ouderen naar de jongeren toe. En wat zegt Asaf dan in de psalm? Wat moeten wij doen? Wij moeten doorgeven. Wij moeten doorvertellen. En wat moeten wij dan doorvertellen? De daden van God. Wat God gedaan heeft in ons leven. En dan voel je wel aan, als je dat als ouders en als ouderen als vraag krijgt van God, dan zeggen ze ja, dat is best moeilijk. Maar het is ook heel nodig, want dat zeggen Asaf ook, waarom moeten wij dat doen? Hoe moeten die jongelui het anders weten, hoe God werkt, als ze het niet van ons horen? En daar staat daar ook, als ze dat gaan zien, en van ons horen hoe God werkt, dan gaan ze ook de hoop op God stellen. Dus er ligt een heel stuk verantwoordelijkheid van ons als ouderen, dat kwam ook die avond wel naar voren. En daar geeft Psalm 78 ook wel ruimte voor. Het gaat vaak niet vanzelf. Er gaat best wel wat mis. We kunnen zeggen, ja, met de jongelui gaat het wel eens mis. Maar wat denk je van ons als ouderen? En is het dan niet mooi dat we hier in deze gemeente zitten, waarin we ook mogen belijden dat er ook dingen misgaan in ons leven? Misschien moeten we die grote daden van God aan onze kinderen vertellen, maar ook doorvertellen dat er dingen misgaan in ons leven. Dat wij niet een stelletje heiligen bij elkaar zijn, waar het allemaal zo perfect gaat, maar dat wij allemaal God juist zo hard nodig hebben om die vergeving te krijgen en die vernieuwing. En ik denk dat dat ook heel waardevol is als we dat aspect van ouderen, als ouderen naar jongeren, door mogen geven. U hebt misschien dit dingetje hier staan, dit bouwwerk. Dit komt ook van die avond. Want we zeiden van ja, we wilden wat laten zien wat we daar besproken hadden. We hadden van tevoren gezegd, neem een blokje mee. Nou, je ziet, dat is wisselend opgevakt. En schrijf daar wat op. De een kwam met een blok, een ander met een blokje. Hier zie je trouwens ook de verscheidenheid. Hè? En je ziet ook wel, zo'n geweldige flitsende muur is het niet. Maar dit is in wezen wat wij als ouderen met elkaar in elkaar gezet hebben. Als een teken dat we ons verbonden voelen met elkaar. En dat we met elkaar op iets van een muur van vertrouwen hebben we het genoemd. En dat onderste grote blok, daar staat op het verbond. De belofte van God. En ik denk dat dat heel toepasselijk is. Daar is allemaal dat andere ook op gebouwd. En er staat verderop getuigenis zijn, gezien, de kinderen zien, luisteren, samen zijn, kwetsbaar opstellen. Nou, ik zal hem straks bij de deur neerzetten, dan kunt u hem nog een keer bekijken. Er is één woord wat er wel een aantal keren in voorkomt, en dat voelt u misschien ook wel aan, dat is het gebed. Want dat zie je gebeuren met zo'n avond. Je kan redeneren en je kan praten en je kan denken, we maken dat even dat ze gaan geloven, of we maken even dat ze een hechte vriendengroep worden. Dat kunnen wij niet maken. En je wordt als het ware vanzelf omhoog getrokken. Hij zegt, we gaan het bij God neerleggen. Want die gaat over alles. En die heeft zijn belofte gegeven dat hij ook voor onze gemeente, ook de jeugd, laten we zeggen, wil bouwen. En wil laten geloven. En dat geloof wil geven en het geloof wil versterken. Maar wat u wel aanvoelt als het gaat over het gebed, dat is best wel eens moeilijk. En daarom hebben we dat een stukje praktisch invulling willen geven. En dat heb ik hier staan. Dit is het zonder blokjes. Onze kerk, onze Joriskerk, onze Jorisgemeente, die heeft 220 doopleden in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. En wat we gedaan hebben is, en dat heeft Inge van mij gedaan, die heeft op elk blokje een voornaam neergezet. We dachten, we doen gewoon alleen de voornaam, daar hebben we geen last met privacy. Want als je zegt van, hallo, dan zien ze gelijk mijn naam, Levi. Dan zeg je, nee, maar dat is een andere Levi. Dus je kunt er alle kanten mee op, wat dat betreft. Maar het is de bedoeling dat u als gemeentelid, want er hoeft niet jong of oud voor te zijn, iedereen die zegt van, ik wil graag voor een van de jongeren van de gemeente bidden, meeleven. Ik zet hem straks bij de uitgang neer. Dan kunt u er één of meer meenemen. Zo hopen we dat die 220... jonge lieden van onze gemeente in uw hart een plaatsje krijgt. Dank u wel.
Teus. En voor de opdracht die we daarin meekrijgen. We zullen in onze voorbeden dat natuurlijk ook zeker doen. Biddend staan om onze jongeren en om onze kinderen heen. En ook samen met onze kinderen bidden. Vanuit Mirakel is aangereikt of wij kunnen bidden voor mensen die niet in vrijheid de Bijbel open kunnen doen. Ook Spirit zet daar een streep onder. En vanuit de verspieders wordt de voorbeden genoemd voor de dak- en thuislozen in de stad. Zullen we samen bidden? Uw stem, Heer, hebben wij gehoord. het wonder van uw heilig woord. Een stem die ons raakt en op allerlei manieren tot ons komt, soms door de stem van een kind heen, van een mevrouw op straat, of hier in de kerk, of als we een lied lezen of horen. Eerbiedig bieden wij dat u uw stem wilt laten horen, elke keer weer. En dat wij niet horende doof zijn, maar dat die stem ons leven vormt en verandert. U komt ons verrassend nabij. Heren, wilt u het ons leren om, aarzelend misschien, die vraag te beantwoorden wie Jezus Christus voor ons is? En wilt u ons ook leren als gemeente om daar naar elkaar toe open over te zijn? Oefen ons om de dingen van u ook mee te nemen het leven in. Dat hebben wij nodig, en onze jongeren ook. En zo bidden wij voor elkaar als leden van uw gemeente, met uw roeping die wij hoorden. Heere God, wij willen als een muur van gebed om onze jongeren en kinderen heen staan. Wat een verantwoordelijkheid. U weet op welke manier ze in het leven staan, hoe hun klas eruit ziet, met welke vrienden ze optrekken, wat er in hen omgaat, ook in een periode waarin ze het liever zelf uitzoeken. Samen met onze kinderen bidden wij om uw trouw, die we aan elkaar mogen tonen, om uw verbond dat u gesloten hebt en dat vast is. Mogen we ook zo voor elkaar bidden in alle situaties van ons leven. Wij bidden u voor de mensen uit ons midden die nu thuis meebidden. Ze wilden hier zijn, maar ze konden niet. We bidden voor zieken en voor de oudste leden van de gemeente. Voor mensen die zich kwetsbaar voelen. U weet wat ze nodig hebben. Zo bidden wij dat ook in deze kring voor elkaar. Want hoe wij hier zijn gekomen is voor ieder verschillend. Maar dat wij uw stem nodig hebben, dat weten wij wel. Verbind ons ook aan elkaar. Heren, wij bidden u dat uw evangelie verder gaat. Hier en overal mogen we ook vruchten plukken van de gesprekken rondom het focusmateriaal. En wilt u daarmee uw weg gaan in de gemeente en in deze stad? Samen bidden wij voor dak- en thuislozen. Wij geven onze gaven voor mensen in nood dichtbij. Zegen hen, dat zij iemand ontmoeten die hen helpt. Wij bidden voor christenen die niet in vrijheid de Bijbel kunnen openen, die worden vervolgd. Vergeet u ze niet. Wij bidden u samen voor de evangelieverkondiging over de wereld heen en denken ook aan Leendert en Nelleke Wolters. Heere God, dat ook in deze stad, met die bonte mengeling van mensen, achtergronden, verschillende manieren van leven, uw evangelie zichtbaar wordt. En wilt u daar de Joriskerkgemeente een plaats in geven? Een open huis met een hart voor de stad. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord. Schep een nieuwe geest in ons. Mogen wij de weg gaan die u behaagt. In Christus' naam. Amen. U hebt op de drempel van de dienst de Focus nieuwsbrief ontvangen. Daar vestig ik natuurlijk graag uw aandacht op. Na de dienst een heel kort gesprek over één vraag naar aanleiding van de verkondiging. Ik zou het fijn vinden u daar te ontmoeten. We zingen ons slotlied, Psalm 146, vers 4, 5 en 6 uit de bundel Weerklank. Ga heen in vrede en draag de zegen van onze God met u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.